zijn anders. Kicks Radio. Online, mobiel en via DAB+. Avrotros.
Kicks. Kicks Radio. Nu. Herman Hofman.
Marley and the Wailers, Could You Be Loved? Het is de eerste track in deze live podcast met Herman. Een wonderschone goedemiddag. Elian is hier.
Yes.
En Elian, een wonderschone goedemiddag. Deze track heb jij uitgezocht. Je hebt erbij gezet. Het is het eerste favoriete nummer dat ik had als klein kind.
Ja.
Vind ik mooi.
Ja.
Hoe heb je het leren kennen?
Ja, ik was echt nog een klein jongetje. En dat was volgens mij ook in de tijd dat het net YouTube ontstond. Denk ik eerste jaar of zo, 2005, denk ik, 2006. En ik was bij mijn vader. Mijn vader die komt uit Somalië. Dus die dacht, nou mooi, eigenlijk een website waar ik wat van mijn interesse kan laten zien. Dus die hield zelf heel erg van Bob Marley. Vond het een hele inspirerende man. En die dacht, nou ja, hier, ga maar luisteren. En dat was meteen mijn favoriete artiest. En dat was ook wel een beetje voor mij de opening naar... Bob Marley is best wel, het klinkt allemaal heel vrolijk, maar het zijn niet altijd allemaal vrolijke teksten. Het gaat ook wel vaak over onderdrukking.
Ja.
In dit geval van de zwarte bevolking.
Heel erg.
In Jamaica, maar in de VS. Dus ik heb zelf niet per se wat met Jamaica of de VS, maar de thema's die spraken me wel aan. Dus dat is een beetje de achtergrond. Ja. En dat is een beetje gebleven ook al.
Ja, en dan ook gewoon een hele goede track om mee te beginnen. Want gewoon rustig aan. Het is de live podcast. Elke week praat ik met iemand die ik nog niet ken. En aan het eind van de podcast hopelijk wel. Of nou ja, sowieso wel. Al was het maar omdat je gewoon binnen bent. Elian, je hoort hem al. Elian, je bent 19 jaar.
Yes.
Hoe ga ik je een achternaam uitspreken? Jij?
Ja, nee, goede poging. Oh. Prima.
Ja, je? Ja, ja. Oké, met een korte E op het eind.
Ja, ja precies.
Elian, jij bent 19 jaar dus. En je bent jongerenvertegenwoordiger naar de VN.
Ja, klopt.
En daar zouden we je van kunnen kennen. En ik heb hier veel vragen over.
Ja.
Laat ik beginnen met algemene vraag. Wat is het, jongerenvertegenwoordiger?
Ja, nee, dat is een hele goede eerste vraag.
Dankjewel, ik ben zelf ook tevreden over.
Kort betekent, dat we altijd mooi zeggen, is we zijn de brug tussen de Verenigde Naties. Dus dat is de organisatie waar echt 193 landen van de wereld, één organisatie waar zoveel landen bij elkaar komen. En de Nederlandse jongeren. En waarom die brug nodig is omdat je bij de VN worden de dingen besproken die de problemen van de wereld die Nederland een beetje overstijgen. Dus wel dingen die met Nederland te maken hebben, zoals migratie, maar ook klimaatverandering. Dus alle dingen waar je meer landen voor nodig hebt. En wat we vaak zien is dat die beslissingen en die gesprekken vooral gevoerd worden door oude mannen. Die al heel lang in het wereldje zitten en heel lang daarover al over aan het praten zijn. En eigenlijk is mijn taak in het kort is juist het geluid van de Nederlandse jongeren mee te nemen naar de VN toe. Dus naar New York bijvoorbeeld, waar de VN vaak bij elkaar komt, daar naartoe te gaan. En wat ik in Nederland gehoord heb, door middel van gastlessen en projecten, daar terug te koppelen aan de beleidsmakers die daar zitten.
Ja.
En dus ook een beetje verjonging toe te passen in de wereld.
En er zitten dus ook 192 jongeren?
Nee. Ja, dat is wel even een goeie. Helaas heeft niet elk land een jongerenvertegenwoordiger. Het verschilt eigenlijk een beetje per jaar en per conferentie. Het zijn er altijd rond de 40. Dat is wel ook wel een beetje jammer. Het zijn er vooral Europese landen die het doen. En ja. We missen dus ook wel jongerenvertegenwoordigers uit Afrika en Zuid-Amerika, omdat die zeggen, nou ja, we hebben er geen geld voor. Dus dat is wel jammer. Het is een beetje eenzijdig dat je dan alleen maar Europese jongeren krijgt. Dus een taak van ons is dus ook om te kijken of we die landen kunnen helpen om ook hun eigen programma's op te zetten. Om alle jongeren mee te krijgen.
Hoe lang ben je dat? Hoe lang ben je jongerenvertegenwoordiger?
In totaal ben ik 2 jaar. Dus ik ben nu 1 jaar erop zitten. Ik zit nu precies op de helft. Dus net is mijn nieuwe collega gekozen. Die wisselt ook zijn jaar door.
Oh ja, dit is het laatste jaar dat je aan de bak mag.
Dat ik aan de bak mag. Dus ik zit nu tot volgend jaar, oktober, dan wordt mijn opvolger gekozen. Dus ik heb nog een jaar.
Maar je bent dus brug, zeg maar, tussen de Nederlandse jongeren en de VN.
Ja.
Wat betekent dat? Wat doe je?
Nee, dat betekent eigenlijk een beetje dat je een chameleon moet zijn. Aan de ene kant is het de bedoeling dat wij echt bepaalde onderwerpen aan Nederlandse jongeren laten leven door middel van het opstarten van projecten. We hadden bijvoorbeeld een project over de werelddoelen waarin we jongeren zelf aan de slag zetten om ideeën te bedenken. En dan is het voor ons de taak om die ideeën niet alleen maar bij de jongeren te laten, maar dan ook weer mee terug te nemen naar de VN toe, maar ook naar bijvoorbeeld ministeries in Nederland die met VN-zaken bezig zijn. En ja, wat je dus doet, praktisch betekent eigenlijk dat je heel veel verschillende dingen doet. Aan de ene kant zit je dus in de klas. Dus de ene dag ben je gewoon gasten aan het geven op een school, en op het andere moment ben je bij een ministerie om de impressies en de dingen die je gehoord hebt van jongeren te vertalen naar mensen die uiteindelijk ook beleid maken. Dus,
oh ja.
En we gaan naar New York toe en naar Genève voor de Mensenrechtenraad om ook op dat niveau de stem van jongeren te laten horen. Dus dat betekent dat we een speech mogen geven bijvoorbeeld, maar ook mogen onderhandelen over een resolutie. Dat is een soort jongerenwet die bij de VN ligt. Dat is gewoon met diplomaten, dus mensen die daar voor hun werk zitten om te overleggen, mogen wij namens Nederlandse jongeren dingen inbrengen.
Ja, maar dit is een droombaan, toch?
Ja,
nu
ja,
al.
Klopt. Ja.
Gewoon dit, er zijn mensen van het CD, van het Corps Diplomatiek, die voor dit soort dingen een moord doen om overal daar rond te mogen lopen.
Nee, klopt. Het is ook wel misschien ook wel een grappig verhaal om te vertellen. Juist omdat we als jongerenvertegenwoordigers is denk ik wel een beetje de kracht ook dat je dus niet een diplomaat zelf bent, maar juist echt even wat verfrissends komt toevoegen.
Ja.
Helemaal aan het begin heeft het ook wel eens tot misschien een beetje ongemakkelijke momenten geleid. We mochten dus over die resolutie mee onderhandelen. Maar de eerste keer dat we dat mochten doen, we hadden geen flauw idee hoe dat
welke
moest.
Welke resolutie gaat het
dat
over?
Dat is gewoon een soort, ja, het is een beetje technisch misschien, maar
Goed. Daar ben ik wel benieuwd naar.
De VN maakt gewoon een document en dan schrijven ze alles op wat van belang is voor jongeren, zeg maar. En wat voor afspraken ze maken op het gebied van jongeren.
Zoals? Wat moet je daarbij voorstellen?
Nou,
onderwijs?
Dus te maken
of?
Met, onderwijs, maar ook employment waar het veel over gaat. Maar ook bijvoorbeeld het recht tot seksuele voorlichting. Dat is dan waar Nederland zich vooral, zeg maar, bijvoorbeeld op inzet.
Ja.
Dus dat zijn dan discussies die met al die landen gevoerd worden. En dat is een document. En alles wat in dat document staat, dat is een beetje leidinggevend voor hoe die landen, zeg maar, met jongeren omgaan.
Ja.
Kort gezegd. Maar dat is de eerste keer wat ik kan vertellen. De eerste keer dat we dat gingen doen, dachten wij, nou oké, hoe werkt dat? Weet je wel, we hebben helemaal geen diplomatieke achtergrond, opleiding gehad. Dus we hebben maar gewoon dacht de resolutie, oké, ziet interessant uit. We doen gewoon dingen toevoegen. Nou ja, bleek achteraf dat je dus best wel met een ingewikkeld proces uit oude resoluties tekst moest pakken. En dan is een soort, ja, ben je bijna een soort puzzel dat erin moest plakken. En uiteindelijk hebben we daar op best wel organische manier zijn we daar ingerold en zijn daarmee bezig gegaan. Dus het werkte. Ja. Het werkte eigenlijk heel goed, maar het is wel ook wel uitdagend. Dat wel.
Maar oké, okay, maar dus resolutie en verder dingen opstarten. Zowel in Nederland als in als weer terugbrengen naar de VN, ja. Begrijp ik.
Ja.
Noem daar eens een voorbeeld van. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Wat heb je in Nederland opgestart?
Ja, nou wat we bijvoorbeeld gedaan hebben vorig jaar is, dat was rondom die werelddoelen dus. Dus je hebt de millenniumdoelen, hadden we eerst. We hebben nu nieuwe doelen. Tot 2030.
Mm-hmm.
Wat voor doelen zijn dat?
Ja,
dat zijn de Sustainable Development Goals. Dat zijn 17 doelen die eigenlijk in principe over alles gaan. En dan zijn er allemaal targets gesteld om wat we willen halen voor 2030. Ja. En het nieuwe daar een beetje aan was, de millenniumdoelen waren heel erg gefocust op naar de overheid, die regelt dat wel. En de rest van de samenleving die leeft gewoon lekker zijn leven. En wat wij hebben gedaan is, we zijn echt de klas ingegaan om met jongeren te spreken over die doelen, over wat die doelen voor hen betekenen. En dus ook echt gevraagd naar, nou, wat zijn de doelen die jullie interesseren en wat zou jij bedenken om gewoon concreet in je eigen omgeving, school, wijk, daar iets aan te veranderen.
Groener te worden.
Ja. Dus uiteindelijk, en dat hebben we gedaan, best een groot project opgezet. En uiteindelijk hebben we dat dan weer vertaald ook naar een grote conferentie, was toevallig in Nederland, die het ministerie van Binnenlandse Zaken organiseerde, waarvan over de hele wereld echt beleidsmakers op afkwamen. En daar werd dus een plek voor onszelf gecreëerd, omdat de jongeren daar gewoon hun ideeën mochten pitchen en mochten vertellen hoe zij gingen bijdragen. En misschien ook wel even leuk te vertellen wie er dan gewonnen had. Want er waren twee jongens uit Zeewolde. En die hadden een heel super ingewikkeld, best wel ver uitgewerkt plan opgezet om de biodiversiteit in Zeewolde te laten toenemen.
Oh, ja.
Ze hadden bepaalde vlindertuinen, strategische plekken neergezet met bepaalde planten. Dan zouden bepaalde vogels komen op die insecten weer af, waardoor de stad of het dorp weer groener zou worden, zeg maar.
Dat is best wel cool.
Ze echt, nu zitten ze ook echt met de gemeente dat gewoon uitvoeren. Dus dat zijn best wel concrete dingen.
Maar oké, okay, maar wie heeft dit geïnitieerd? Heb jij gezegd, oké, dit moeten we gaan doen?
Dit was een samenwerking met de jongerenvertegenwoordigers duurzame ontwikkeling. Dat zijn weer...
Jongerenvertegenwoordigers duurzame ontwikkeling.
Als wij, alleen dan wat meer met de groene thema, zeg maar.
Maar voor wie werk je? Werk je nou voor de VN of werk je voor...
Ja, dat is dan een veelgehoorde vraag. In principe werken wij niet voor de VN.
Nee.
Dus we zijn geen, wat we ook al zeiden, we zijn geen diplomaten, we zijn ook geen mini-diplomaten. We zijn in principe, werken we of zijn we vrijwilligers voor de Nationale Jeugdraad.
De Nationale Jeugdraad.
Dus dat is gewoon de organisatie die alle jongeren in principe vertegenwoordigt. En die stuurt jongerenvertegenwoordigers naar de VN toe. En de VN heeft bepaalde plekken gecreëerd waar jongerenvertegenwoordigers van Nationale Jeugdraad een verhaal kunnen doen.
Ja.
Dat is in Nederland zo geregeld. In sommige landen is een jongerenvertegenwoordiger iets heel anders. Dan is het gewoon het zoontje van de prins of van de ambassadeur. Dus dat is het kan heel verschillende dingen betekenen. En Nederland is het land met het oudste systeem. En officieel is zelfs toen nog prinses Beatrix de eerste jongerenvertegenwoordiger die toen gegaan is.
Maar hoe word je dit? Hoe word je jongeren? Ik bedoel, holy shit, dit zou ik ook wel willen. Ja, god, ik ben te oud inmiddels, denk ik. Maar dit zou ik ook wel. Hoe word je dat?
Ja, nou, dat is eigenlijk... het mooie denk ik wel aan de functie is, het is open voor alle jongeren in Nederland. Tussen de 18 en de 24. Dus ik denk niet meer dat je 24
bent.
Maar het is gewoon, ik heb hem gewoon op Facebook gezien. De vacature stond open. En het zijn vanuit mijn eigen achtergrond natuurlijk wel veel met deze onderwerp bezig geweest. Ik vond het altijd super interessant. En maar gaan solliciteren. En dan heb je best wel een lang proces. Je moet eerst gewoon op sollicitatiegesprek komen. Nou, dan ga je door. Heb je een volgende ronde. Heb je een debatronde. Bij de debatronde blijven er weer 6 over. Nou, dan vallen er 4 af en dan gaan er 2 door. Die moeten echt een soort campagne gaan voeren.
Dit is hogere wiskunde.
Het is best wel ingewikkeld, maar ook best wel uitdagend. Dus ik moest dat vorig jaar doen. En toen moest ik echt een campagne opzetten. En dan moest ik 10 dagen lang echt zoveel mogelijk stemmen gewoon halen. En dan konden mensen echt als een soort X-Factor Idols met je telefoon en sms sturen. Elian naar 5040, zeg maar. dat was... En dan moest je dan een beetje lokale media bereiken en universiteit praatjes geven en gewoon je netwerk inzetten. Dus dat is best wel een lang proces en uiteindelijk wordt iemand het dan. En dat vorig jaar ben ik dat geworden en nu is dat dus Jacquini die vorige maand gekozen is.
Ja, maar dat is echt, dit is gewoon topsport.
Ja, klopt.
Het is gewoon Olympische Spelen. Want dit op je cv is waanzinnig. Wat voor studie doe je?
Ja, dus het sluit wel goed bij mijn studie ook aan. Ik doe internationale betrekkingen en organisaties.
Oh ja.
Dus dat gaat echt ook over wereldpolitiek, over de organisatie als de VN.
Ja.
Maar ja, dat zegt natuurlijk altijd iedereen, maar het is voor mij nooit echt een overweging geweest voor mijn cv of iets dergelijks. Dus,
nee, dat zal wel niet, maar het is wel mooi meegenomen.
Ja, klopt. Ik ga ook wel heel eerlijk zeggen dat ik wel denk dat het niet per se het wereldje is waarin ik zou willen werken uiteindelijk.
Welk wereldje?
Het diplomatenwereldje, het wereldje bij de VN in New York. Het is super belangrijk natuurlijk en interessant om er te zijn, maar ik denk dat ik niet per se de persoon ben om daar echt als werker of als werknemer of als diplomaat te zitten, zeg maar.
Hoezo?
Als jongerenvertegenwoordiger ben je er echt namens de Nederlandse jongeren ben je best wel zelfstandig. Dus wij mogen gewoon echt zeggen wat we zelf vinden en wat we dus van Nederlandse jongeren gehoord hebben.
Ja.
En je komt al snel in zo'n wereld, ja, dat je namens een land moet spreken officieel of namens een bepaalde organisatie binnen de VN. Dus dat is, ja, dat ligt.
Je zou niet iets willen zeggen wat je niet zelf vindt.
Ja. En,
maar je kan toch een organisatie vinden die.
Ja, nee, klopt.
Die vindt wat jij vindt en dat overeenkomt.
Ja, maar je moet je wel echt voorstellen, bij de VN, daar komen dus 193 landen bij elkaar. Ja. Die echt compleet uit elkaar liggen. Ja, over dat, alles. Dus precies. Je hebt van Noord-Korea tot Saudi-Arabië tot Nederland tot Malta. Die daar zitten. Dus wat wij dus misschien ook wel goed om even te illustreren. Want toen wij bijvoorbeeld over die resolutie gingen onderhandelen, dan zit je dus in zo'n zaaltje en dan zitten dan allemaal verschillende landen. En die gaan dan niet per se met elkaar heel erg inhoudelijk discussiëren. Omdat, ja, het zijn een beetje vooringenomen posities. En iedereen, bijvoorbeeld als het gaat over abortus, of als het gaat over
vrouwenrechten, stemrechten.
Vrouwenrechten, ja, precies. Ja. Vooral rechten van LGBTQIA mensen. Ja. Daar wordt niet echt op de inhoud gediscussieerd, maar heel erg technisch vooral. Van, nou ja, we hebben al een resolutie die erover gaat, dus het is niet nodig om die nog te quoten. Dus het is een beetje meer een soort spelletje, zeg maar.
Bijna juridisch,
ja. Het is uiteindelijk heel belangrijk wat er gebeurt, omdat je wel, door die kleine veranderingen door te voeren, verander je wel een beetje de focus van zo'n organisatie. Mm-hmm. En het is dus ook wel heel goed dat mensen er wel zitten en het wel doen, maar het is niet per se uiteindelijk voor mij, denk ik.
Nee, want het is te stroperig.
Ja, iets te stroperig, ja. En dus ik kan zelf iets onafhankelijk, niet onafhankelijk genoeg zijn, zeg maar.
Maar wat zou je dan willen?
Ja, dat is eigenlijk wel een goede vraag. Ik ben er nu een beetje over aan nadenken, want ik...
Goed, laat ik even op de stoel van je decaan gaan zitten.
Ja.
Elian, je bent knettergek. Ja. Je zegt, getverdemme, internationale betrekkingen.
Ja.
Je hebt nu al ingangen bij de VN. Ja, je hebt daar vriendje. Wanneer ben je voor het laatst in New York geweest bij de VN?
Vorige maand.
Ja. Oh, 19 jaar. Vorige maand nog bij de VN geweest. Nee, ja, als jij geen diplomaat wordt, dan word ik gek.
Ja.
Ik ga nu Mark Rutte bellen. Ja. Dat hij je aanneemt ergens.
Nee, ik heb de decaan gesproken en die reageert dus niet zo eigenlijk.
Oh, nee,
dus
okay.
Uiteindelijk... ik snap wat je bedoelt, hoor. Maar ja. Het is... uiteindelijk blijf ik wel met deze onderwerpen betrokken. Dus wel met met de thema's waar we nu mee bezig zijn.
Maar de VN is eigenlijk een te stroperige organisatie, zeg je. Voor jou, naar jouw smaak.
Nou ja, dat is wel even goed om een verschil te maken. Ik vind een organisatie op zich kan moeilijk minder stroperig worden. Je hebt er nu wel een nieuwe secretaris-generaal, een soort beetje de baas van de VN, die wel heel veel hervormingen probeert door te voeren. Maar zo'n organisatie bestaat alleen zolang de lidstaten, zolang de landen het ermee eens zijn, zeg maar.
Ja, en als er iemand dwars ligt, zoals Rusland in de Veiligheidsraad, dan is het nutteloos geworden in één keer.
Ja, nou ja, dus dan is het heel moeilijk. Het is niet nutteloos. Maar ik heb dus wel gezien dat voor mij persoonlijk, ik zou dat te moeilijk vinden, denk ik, om dat geduld te hebben. Dat hebben andere mensen wel.
Het frustreert een beetje.
Ja, en ik denk dat het nu, in de functie waar ik nu in zit, is het juist ook wel ook onze taak om dus niet zo te zijn. En dus wel ook echt wat radicalere dingen te kunnen zeggen. Of gewoon inderdaad wel meer speak your mind, zeg maar.
Mag ik ook zeggen, juist ook een beetje omdat het niet zo uitmaakt? Omdat het, weet je, als Mark Rutte zou zeggen, hey, Iran, vrouwenrechten, dit is belangrijk. Weet je, dan is het Mark Rutte en dan is het meteen namens de staat.
Ja.
En dat jij, en dan doe ik even air quotes, maar een jongere bent, zeg maar. Dan kan je toch zeggen wat je wil, zonder dat het meteen hele grote internationale implicaties heeft. Is dat het?
Dat speelt natuurlijk wel mee als Mark Rutte iets
of doe ik het dan tekort?
Dat misschien een klein beetje. Mark Rutte als iets gaat zeggen, dat heeft natuurlijk veel meer gewicht dan als ik wat ga zeggen. Dat spreekt voor zich. Ja. Maar wat we wel... het is niet zo dat we mogen zeggen wat we willen in principe op inhoudelijk gebied. Maar we moeten wel altijd alles checken met de missie. Dat heet dan de mensen die daar werken in New York. We worden in die zin wel begeleid. Als ik echt iets zou zeggen wat echt niet kan, dan heb ik wel echt een groot probleem.
Als je nou, het woordje kut in je speech zou doen daar. Ja. Je staat daar tussen al die andere jonge vertegenwoordigers. Elian, 19 jaar, komt hij uit Nederland. Hello, kut. En dan weet ik, dat zou toch...
Ja,
dat zou je een probleem hebben.
Met het idee natuurlijk gespeeld van... Hey, je kan natuurlijk een hele show daar opvoeren. Ja. Dat klopt wel inderdaad.
Even een grapje.
Ja, een klein grapje. Nou ja, dat klopt wel. Alleen is dat wel ook gewoon het einde waarschijnlijk van het jongere vertegenwoordigersprogramma in Nederland. Dat is ook een soort van legacy die je dan hebt, maar niet eentje waar je trots op bent dan, denk ik.
Nou ja, maar goed, kut dus, is dan meteen weer een soort van negatief dingetje. Maar stel nou dat je iets zou doen wat viral zou gaan. De jongere vertegenwoordiger uit Nederland doet iets in de VN-vergadering daar wat ongehoord is, maar waarmee je een punt maakt voor bijvoorbeeld stemrecht of gelijke rechten voor LGHTB, die afkorting vind ik altijd.
Nee, precies, ja.
Dat... Dan zou je een punt maken en dan is het misschien wel het einde, maar heeft iedereen erover gehoord? Speel je wel eens met dat idee?
Ja, natuurlijk. Dat is een hele lastige balans.
Dat podium in je hand, ik zou het niet kunnen weerstaan,
het is wel ook wel een beetje zelfbeheersing, hoor. Maar kijk, dat is waar en het kan natuurlijk viral gaan en je kan natuurlijk heel veel aandacht voor krijgen. Maar uiteindelijk wil je op zo'n onderwerp wel iets bereiken.
Ja.
En het is mijn awareness. Mening.
Ja, dan bereik je
wel
wat.
Maar awareness wel, maar het landen gaat het niet waarderen als je zo doet. En in heel veel landen is het ook niet... Die gaan het ook niet heel leuk vinden als een jongere daar opeens een heel uitbundig verhaal open te houden van een heel, heel vreemd verhaal. Er zijn vergaderingen geweest waarin dan opeens een diplomaat zei, wat doen al die jongeren hier? Waar zijn ze nou mee bezig eigenlijk? Dus het is niet zo dat jongeren overal ter wereld hetzelfde respect ook genieten in principe. Ja. Ja. Dus dan is het leuk in Nederland, even viral gaan. En Stuart heeft het geprobeerd even. Leuk, maar het is wel een beetje preaching for the converted. Want mensen vinden het hier toch wel.
Hoe noem je dat?
Preaching for the converted.
Oh, mooi. Dus, hoeveel tijd ben je hierin kwijt? Hoeveel uren zit hierin?
Ja, dat is
klinkt dat het bijna zo'n fulltime baan.
Ja, misschien is dat ook wel een beetje zo. Het is officieel, staat er 20 uur per week voor.
Dat vind ik echt veel, naast je studie nog.
Ja, maar dat is dus niet wat het is uiteindelijk. Uiteindelijk is het nog wel meer.
Ja, precies. Nou ja, inderdaad.
Het is ook wel een beetje uiteindelijk een kans. Dus je moet ook uithalen wat erin zit. Maar je bent ook wel gewoon echt, omdat je dus echt met je vliegende kiep bent. En dus de hele tijd ook hele verschillende dingen moet doen. Aan de ene kant moeten we vergaderingen voorbereiden. We moeten gastlessen maken. We moeten projecten uitdenken. Maar we moeten bijvoorbeeld ook hele kleine. Kijk, bijvoorbeeld hier voor 3FM hebben we een keer een vlog gemaakt. Maar we moeten ook een script schrijven. Dus je doet echt superveel verschillende dingen die gewoon tijd kosten ook. Ja.
Heb je het gevoel dat het echt verschil maakt wat je doet?
Ja, dat is een goede, lastige, ook wel een beetje een lastige vraag. Het maakt denk ik verschil in die zin dat je. Dat heeft met twee dingen te maken. Aan de ene kant, bij de VN is het sowieso altijd heel moeilijk om aan te geven wat maakt nou echt verschil. Als wij in een resolutie een bepaald zinnetje krijgen wat indirect weer heel erg positief voor jongeren is bij de VN. Is dat een soort van impact die je hebt. Maar omdat de VN in zichzelf best wel een organisatie is die best wel log is, gewoon, daar kunnen we best wel eerlijk over zijn, is dat moeilijker. Uiteindelijk is misschien nog wel het meeste verschil wat je maakt, dat klinkt altijd een beetje zoetsappig, maar in de klas, als je met jongeren spreekt en jongeren aan het denken zet en ook echt wel jongeren op de kaart zet. Als wij bij dan beleidsmakers komen en we laten zien, nou, jongeren hebben echt nagedacht echt over toffe ideeën. En oh, wauw, ja, dit vinden het supporten we helemaal. Die gaan echt met jongeren in gesprek. Dan denk ik, nou, dat is wel meer je taak. Dus jongeren gewoon concreet ook met je contact brengen met de mensen die
met politiek beslissingen ook maken. Misschien wel.
Ja, dus het is, je maakt impact denk ik op heel verschillende soorten manieren. En dat is, maakt het soms ook wel lastig. Want dan vraag je soms ook af, ja, wat is nou uiteindelijk wat je gedaan hebt, zeg maar.
Ja, en ik kan me ook voorstellen dat je op de VN zelf echt nul invloed hebt.
Ja.
Nou gewoon omdat, ja, jij bent een guy in Nederland. En het is natuurlijk hartstikke schattig dat je daar als jongerenvertegenwoordiger zit.
Ja.
Maar, weet ik veel, Ban Ki-moon, die doet het niet meer. Maar die zouden niet naar luisteren. Ik bedoel, ja, die krijgt het nooit te horen, toch?
Ja, nou, dat valt wel mee. De jongerenvertegenwoordigers. Dat was het nu dit keer niet zo, maar gaan we wel eens in gesprek met de secretaris-generaal. Ja. Dan is altijd terecht vraag, is dat niet gewoon een beetje voor de leuke.
Ja, het is ook een PR, toch?
PR-stunt. Ja. Ja, dat is waar, maar het is. Ik denk dat je uiteindelijk kan je altijd je vraagteken stellen bij hoe groot is de impact die je maakt op een organisatie als de VN als persoon. Ja. Maar goed, dat is ook niet hoe de VN werkt. De VN is er niet om impact van allemaal individuen te hebben, maar landen die samenwerken.
Maar jij maakt wel anderhalve werkweek per week daardoor.
Ja. Nee, klopt
voor
wel.
Iets wat misschien helemaal geen impact heeft.
Ja, gelijk.
Tuurlijk, maar dat is nogal een offer.
Ja.
Nou, waarom doe je het dan? Als dat zo logisch is.
Ja. Want uiteindelijk is het wel de organisatie die wel de belangrijke beslissingen neemt die ook impact hebben op de jongeren en op hun leefwereld. Bijvoorbeeld als je kijkt, Nederland gaat volgens jaar aan de Veiligheidsraad 2018. Dat is echt, daar zit je gewoon met de grote jongens aan tafel. Met China, met Rusland, met de VS.
Ja.
Dat zijn de landen die gewoon bindende beslissingen maken over bijvoorbeeld een oorlog in Syrië. Andere conflicten, dat heeft weer te maken met vluchtelingen. Dus het zijn uiteindelijk wel de beslissingen die je echt toe doen. En dan is het wel altijd goed. En denk ik ook naar mijn taak om dan op die hoge platforms wel te zeggen van ja, maar neem ook jongeren mee. En dat is ook wel goed om aan te geven. Dat is ook niet een individuele effort. Dat is een samenwerking met jongerenvertegenwoordigers uit andere landen. Het is een best wel lange lobby in principe om jongeren gewoon een stem te geven. En we hebben dan bijvoorbeeld een resolutie dan van de Veiligheidsraad over jongerenvrede en veiligheid. Dat klinkt misschien niet heel spectaculair, gewoon normaal gesproken. Maar dat was best wel een vernieuwende resolutie over jongerenvrede en veiligheid. Ja, dan is het wel nu ook onze taak om er handen en voeten aan te geven.
Wat stond daarin in die resolutie?
Nou, daar staat dus eigenlijk in, vaak als het gaat over dingen die te maken met conflict en vrede en veiligheid, worden jongeren ook niet eens betrokken in de. Je ziet het bij zo'n oorlog in Syrië, zijn altijd een beetje de oude mannen. Hebben ze ook een resolutie over vrouwen, vrede en veiligheid. En terwijl uiteindelijk wel de jongeren zijn die vaak in het heetste van de strijd verwikkeld zijn. Hè. Als we het hebben over terroristen, dat zijn vaak jonge mensen. En dat heeft ook weer als gevolg dat we als het gaat over veiligheid, dat jongeren een heel negatief imago hebben gekregen. Van of jongeren hebben niks in te brengen, of ze radicaliseren en plegen aanslagen en moeten een soort van bedwongen worden, zeg maar. En dit is de resolutie die eerst zeg maar ook best wel duidelijk zijn van, ah, jongeren hebben vooral ook hun eigen krachten en hun eigen projecten en zijn juist een partner in peace, wat er dan staat. En daar moet mee samengewerkt worden. Er staan allemaal aanbevelingen hoe je dat zou moeten doen en hoe een land, zeg maar, jongeren goed kan betrekken bij dat soort processen. Ja. En dat is waar we nu ook mee bezig zijn om te kijken hoe dat in Nederland, maar ook in Senegal en Tunesië bijvoorbeeld, waar we geweest zijn, dat verder kunnen uitwerken.
Ja. Ja, en dat gebeurt echt op basis van die resolutie? Ja. Of wordt daar niet zo naar geluisterd?
Ja, dat is altijd een beetje... Nou, de resolutie is op zich wel... bij de Veiligheidsraad is best wel een bekende grote resolutie. Dus dat is... En als de echt de macht, de grote jongens inderdaad... Dus die machtigste landen daar dat besluiten... Dat heeft echt best wel veel impact. En het is voor ons wel een beetje de kunst... om een balans te vinden aan de ene kant tussen... Je hebt dan die documenten bij de VN... Maar die zijn niet per se altijd heel erg interessant... voor normale jongeren hier in Nederland.
Dus nee, wat dat wij is moeten super doen, ver van mijn bed.
Precies,
inderdaad.
Daarom, ja. wat wij doen is... Ja. Wij zijn bij de VN bezig met de resolutie... maar wij zijn in Nederland bezig met het onderwerp van de resolutie. Dus als het gaat over radicalisering en extremisme... is een onderwerp wat ontzettend leeft natuurlijk in Nederland. En waar ook de Nederlandse jongeren superveel ideeën over hebben... en over mee willen praten. Dus dan is het hier, zijn wij hier project aan het opzetten... over hoe we die jongeren ook meer inspraak kunnen geven... en ook die jongerenvisie op deze belangrijke onderwerpen mee te nemen.
Ik vind nogal een functie, Jan.
Ja, dat is wel
niet niks.
Ja.
Dat is tering breed. Je kan wel 3 weken in een week stoppen als het moet.
Ja, maar dat is het gevaar. Dat zie je ook wel. Je hebt, omdat er zoveel te doen valt. Hè, en de VN is het zo breed met al die thema's ook. En je verliest je soms ook wel best wel makkelijk in dingen. Dat je denkt van, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Zeg maar. Ja. Dus dat is ook wel een les voor mezelf om prioriteiten te stellen. En gewoon een onderwerp te kiezen waar je mee bezig gaat houden. En concreet te maken, nou, dit zou ik willen bereiken. Ja. En ik ga niet de wereld veranderen op 10 verschillende onderwerpen. Dat is niet wat gaat gebeuren.
Ik ga even een liedje draaien. Ik heb een half uur met je zitten lullen. Ja, en ik zou willen dat ik nog 5,5 uur had. Maar ik ga eerst even een liedje draaien.
Dat is de track die in je lijstje had gezet. Daar had ik hem gevraagd.
Wow, appreciate.
Het is Tupac en Dear Mama.
When I was young, me and my mama had beef. 17 years old, kicked out on the streets. Though back at the time, I never thought I'd see a face. Ain't a woman alive that could take my mama's place. Suspended from school, I'm scared to go home. I was a fool with the big boys breaking all the rules. Shed tears with my baby sister. Over the years, we was poor than other little kids. And even though we had different daddies, the same drama when things went wrong, we blame mama. I reminisce on the stress I caused. It was hell, hugging on my mama from a jail cell. And who thinking elementary? Hey, I see the penitentiary one day. Running from the police, that's right. Mama catch me, put a whooping to my backside. And even as a crack fiend, mama, you always was a black queen. Mama, I finally understand, for a woman it ain't easy trying to raise a man. You always was committed, a poor single mother on welfare. Tell me how you did it, there's no way I can pay you back. But the plan is to show you that I understand. You all appreciate it.
Don't you know we love is sweet?
Dear mama,
place no one above you sweet.
You all appreciate it.
Don't you know we love you?
Now ain't nobody tell us it was fair. No love for my daddy cause the coward wasn't there. He passed away and I didn't cry, cause my anger wouldn't let me feel for a stranger. They say I'm wrong and I'm heartless, but all along I was looking for a father, he was gone. I hung around with the thugs, and even though they sold drugs, they showed a young brother love. I moved out and started really hanging. I needed money of my own, so I started slanging. I ain't guilty, cause even though I sell rocks, it feels good putting money in your mailbox. I love paying rent when the rent's due. I hope you got the diamond necklace that I sent to you. Cause when I was low, you was there for me. You never left me alone because you cared for me. And I can see you coming home after work late. You're in the kitchen trying to fix us a hot plate. Just working with the scraps she was given. And mama made miracles every Thanksgiving. But now the road got rough, you're alone. You're trying to raise 2 bad kids on your own. And there's no way I can pay you back. But my plan is to show you that I understand. You all appreciate it.
Baby, don't you know we love you, sweet.
And dear mama,
place no one above you, sweet.
You all appreciate it. Pour out some liquor and I reminisce. Cause through the drama I can always depend on my mama. And
when it seems that I'm hopeless, you say the words that can get me back in focus. When I was sick as a little kid, to keep me happy, there's no limit to the things you did. And all my childhood memories are full of all the sweet things you did for me. And even though I act crazy, I gotta thank the Lord that you made me. There are no words that can express how I feel. You never kept a secret, always stayed real. And I appreciate how you raised me and all the extra love that you gave me. I wish I could take the pain away. If you can make it through the night, there's a brighter day. Everything will be alright if you hold on. It's a struggle every day, gotta roll on. And there's no way I could pay you back, but my plan is to show you that I understand. You all appreciate it.
We zaten over Tupac te lullen.
Ja.
Want deze staat aan je lijstje. Ik moet je even voorstellen voor de mensen die het niet weten. Edian Jaje, zegt het goed.
Ja.
19 jaar.
Volgens door.
Jongerenvertegenwoordiger naar de VN vanuit Nederland. En deze stond in je track. Of in je tracklijstje. Dear Mama van Tupac.
Yes.
En ik had het er net over dat deze guy staat best wel op een soort van voetstuk qua maatschappelijke betrokkenheid. Blablabla. Maar hij is toch doodgeschoten. Ik ga misschien domme dingen zeggen. Ik ben altijd heel benieuwd hoe dat dan gekomen is.
Ja,
zo, wat zit daar achter?
Nou, ik kan heel veel vertellen over de dood van Tupac, maar ik denk niet dat... uiteindelijk, hij is vermoord, het is nog steeds een mysterie en dat is hoe het gegaan is.
Heftig.
Maar wat wel inderdaad klopt, wat je al terecht zegt, is gewoon... Ja, met veel rappers, het zijn geen heiligen.
Nee, het was geen lievelingetje, toch?
Nee, en ik denk ook niet precies dat de kracht van zo'n rapper erin ligt dat hij een heilige is, maar meer dat hij... Nou, dat klinkt altijd wel cliché, maar wel een beetje iets zegt wat wel veel leefde onder veel in die tijd jonge zwarte Amerikanen in de VS. En dat zijn gewoon ervaringen die wel herkenbaar waren. En hij heeft dan ook wel toch wel weer een goed hart als je dan zo'n Dear Mama hoort. Want je denkt, hij is wel, hij komt ook wel ergens vandaan, maar hè, zo'n alleenstaande moeder die een Black Panther, dus echt best wel een militante zwarte beweging was dat. Het was ook geen makkelijk leven wat hij gehad heeft, in die zin.
Ja.
En ja, ik denk ook niet dat de bedoeling is dat we alle mensen waar we een positieve mening over hebben. Niemand is perfect. Ik bedoel, Martin Luther King, dat vinden we ook fantastisch, maar die ging ook vreemd. Weet je, dus uiteindelijk is er.
Oh ja, is dat zo?
Is
ja?
Er geen,
ja,
zijn weinig echte helden, denk ik. En dat is ook niet wat we moeten hebben, misschien.
Nou ja, dit vind ik wel een interessante discussie eigenlijk. Inderdaad. Dit, ook zeker nu met Me Too, is dit het dingetje, zeg maar.
Ja.
Want er zijn veel. Kevin Spacey. Acteur is heel bekend. Ineens, House of Cards is gecanceld. Ja. Is dat terecht? Is dat niet terecht?
Ja.
Maakt het een minder grote kunstenaar? Of moet je dit niet willen steunen? Er is een band, Nothing But Thieves, die heeft beschuldigingen gekregen. Die zijn meteen op allerlei plekken zijn ze gecanceld.
Ja.
Dat is wel een ding, zeg maar. Ik bedoel, R. Kelly draaien we ook nog steeds op een feestje. Dan gaat iedereen los.
Ja, klopt.
Maar R. Kelly trouwde met Aliyah toen ze 15 was.
Ja.
Weet je, dat is ook niet helemaal goed gegaan.
Nee, klopt.
James Brown, was dat dan een hele sympathieke vent altijd? Nee, ook niet. Maar ja, wel een groot artiest, dus dan mag het weer.
Ja.
Het is een hele interessante discussie.
Ja, vind ik ook.
Waar ik het op zich niet met je over wilde hebben. Je bent jongerenvertegenwoordiger naar de VN. Mm-hmm. Je zei net iets voordat ik die toepak instartte. Over gewoon focus op één ding. En dat dan gedaan proberen te krijgen.
Ja.
Wat is dat?
Ja.
Wat is jouw ding wat je gedaan probeert te krijgen?
Waar we dus nu heel erg mee bezig zijn, is dus die... dat onderwerp veiligheid in de samenleving. Want we zien dat het echt wel heel erg leeft ook onder jongeren. En dan hebben we het in de zin van radicalisering en de angst voor aanslagen. Maar dat hangt ook weer samen met die polarisering en al die moeilijke termen die we altijd horen. En wat ik graag zou willen is dat wat we vaak zien is dat we daar over die onderwerpen die toch echt best wel veel over jongeren gaan, niet echt per se met de jongeren zelf in gesprek gaan. En ik denk dat ik het wel als mijn taak wil zien, zeker in Nederland, in de Veiligheidsraad gaat volgend jaar, echt best wel, wat ik al zei, best wel een bijzonder moment, om op verschillende manieren ervoor te zorgen dat daar jongeren wel gehoord gaan worden.
Ja.
Dus, en dat zijn dan niet alleen maar per se de hoogopgeleide jongeren die dan dit studeren, maar echt de jongeren vanuit de samenleving breed. Die daar mee bezig zijn. En we hebben echt best wel veel interessante dingen gezien. We zijn net teruggekomen uit Senegal. En daar zie je dus, we hebben een project bezocht. Dat was echt in een sloppenwijk in Dakar. Waarin ook hiphop dus eigenlijk een soort middel was om radicalisering en extremisme te voorkomen. Dus we waren daar in die wijk en alle jongeren uit die wijk gingen uit school en ze daar naartoe gingen ze een beetje draaien en alle oude rap, zeg maar, die wij al 20 jaar geleden luisterden ze daar allemaal en gingen ze draaien.
Tupac.
Ja, nee, oprecht. Maar die rappers waren ook super gedreven allemaal en zeiden van, ja, weet je, wij spreken een taal die jongeren begrijpen.
Ja.
En wij kunnen ze bereiken daarmee en wij kunnen ze, dat ze dan zijn, een positief verhaal laten horen in plaats van een negatief verhaal, een verhaal van radicalisering, van extremisme. Ja, en die verhalen een geluid geven, dat lijkt me heel erg mooi. Ja.
Waar kom jij vandaan, Elian?
Qua, ik heb dus een beetje, ik woon nu in Leiden. Dus ik heb een beetje gezworven door Nederland heen. Ik heb in Arnhem gewoond en in Delft, Rotterdam en in Houten. Dus dat zijn een beetje de plekken waar ik het langst heb gezeten.
Veel verhuisd.
Ja, dus dat, ik heb wel van het land gezien in die zin. Dus ja, maar ik woon nu 3 jaar in Leiden. Dat is nu wel gewoon echt eventjes mijn...
En daar studeer je ook. Waar ben je zoveel verhuisd? Wat was dat?
Ja, mijn ouders die... op een gegeven moment gingen ze uit elkaar. En toen moest je sowieso verhuizen. En mijn moeder die is gewoon... ook wel een beetje... dear mama hier. Maar die was gewoon in haar eentje een beetje aan het opvoeden. Ik bedoel, ons vader, geweldig vader. Dus die was... Maar die zag gewoon iets minder dan mijn moeder. En mijn moeder die was gewoon een beetje onrustig. Dus toen gingen we weer daar wonen. En toen had ze weer een nieuwe baan. En soms was het inderdaad ook dat we... Ik bedoel, we moesten ook gewoon brood op de plank komen. Toen kreeg ze een baan in Delft. Ja, dan gingen we naar Delft.
Ja.
Dus dat is een beetje de reden dat we veel plekken gewoond hebben.
Ja. Wat herken jij van die veiligheid waar je het over hebt? Is dit een thema wat je uit je eigen ervaring ook hebt gehaald?
Ik heb het zelf niet per se dat ik van mezelf zeg... Ik heb echt te maken met radicalisering of met extremisme in mijn directe omgeving. Wat ik wel denk zie, is dat wat heel erg in die discussie natuurlijk wel een rol speelt, is dat er veel bevolkingsgroepen in Nederland zijn die gewoon wel een beetje langs elkaar heen leven. En elkaar ook niet zo goed kennen. En ik heb wel in mijn jeugd dat gehad als kind, dat ik wel in die verschillende groepen wel ook was en de verschillende soorten verhalen hoorde, dat je ook wel iets beter begint te begrijpen. Niet per se hoe radicalisering werkt of waarom mensen aanslagen plegen, maar hoe bepaalde verhalen in een bepaalde groep heel erg leven. En hoe dat er wel voor kan zorgen dat mensen echt een heel andere visie op iets hebben, zeg maar.
Ja.
Klinkt een beetje abstract. Maar dat is wel hoe mijn interesse voor dat onderwerp geboren is. En ook wel, het is nu wel toch wel vaak gekoppeld aan religie. Hè? In dit geval wat vaak hoort aan de islam. Maar het komt natuurlijk in meer religies naar voren. Mijn moeder was christelijk. Mijn vader was islamitisch. Of is, ze allebei nog steeds. En dat ik ook wel heb meegekregen van, ik begrijp ook wel in die zin hoe religie een rol speelt in het leven van mensen.
Een christen en een moslim in een huwelijk, dat is niet niks.
Ja, nou ja, wat ik al zei, dat heeft ook niet per se de beste afloop gehad.
Nee, ze zijn uit elkaar geraakt, was je toen je ouders uit elkaar?
Dus nog best wel jong.
Oh ja.
Maar ze gaan heel goed met elkaar, dus daar niet van. Ja. Maar dus dat perspectief van geloof, wat er wel een rol in speelt. En ook best wel, ik ken ook best wel mensen die ook waarvan we zouden denken als we die horen, nou, dat is ook wel een beetje een radicaal, zeg maar.
Ja.
Dus ik heb er wel feeling mee, in die zin.
En qua... want je zegt, ik heb het wel eens gehoord, maar ben je daar zelf ook vatbaar voor geweest? Omdat ik kan me voorstellen dat als je als kind zoveel verhuist, als je vanaf je tweede gescheiden ouders hebt, die ook nog eens een keer allebei iets anders geloven, twee families, et cetera, et cetera.
Ja.
Dat je het moet herkennen, dat je tussen verschillende werelden heen en weer gegooid wordt.
Ja.
Is dat? Ja.
Ik vind dat. Ik zal beginnen te zeggen, ik heb nooit zelf overwogen om dit soort dingen te doen, zeg maar.
Ik geloof prima dat je niet wilde opblazen.
Nee, precies. Maar ook niet. En ook niet de verleiding gevoeld om dat te doen.
Laat ik het zo zeggen. Het gevoel voor ergens bij horen.
Ja,
of ergens bij willen horen, moet je herkennen. Als je zo vaak elke keer in een nieuwe omgeving bent gekomen.
Ja, klopt. En dat was ook altijd wel. Kijk, ik was natuurlijk dan vooral bij moeder opgegroeid. Dus vooral een beetje een Nederlands omgeving, Nederlands geleerd. En dan bij Somaliërs had ik altijd wel vaak van, ja, ik spreek de taal ook niet echt. Dus.
Want jouw vader is Somalisch, begrijp ik.
Vader is Somalisch, okay. Ja. Dus dat gevoel wel. Maar ik denk uiteindelijk... Kijk, dat verhaal van radicalisering is heel ingewikkeld. Heeft heel veel verschillende kanten. Daar is ook niet per se één pasklaar antwoord op te geven. Maar wat ik in die zin van mezelf wel herken, wat echt belangrijk is toch wel die stabiele thuisbasis. Waarin je praat met je ouders. En ik praat met mijn moeder en mijn vader over alles. En uiteindelijk, als je gewoon die mensen om je heen hebt, is het denk ik de stap om echt dat soort ideeën te ontwikkelen is veel groter. Maar als ik dit nu zeg, dan stoot je in principe ook weer heel veel ouders voor hun hoofd die wel hun kinderen hebben zien radicaliseren, die ook liefdevol zijn en alles geïnvesteerd hebben. Dus het is in principe een beetje een puzzel. Dus je kan er geen sluitend antwoord op geven, maar dat heeft voor mij in ieder geval voor gezorgd dat ik niet ooit dat soort ideeën gekregen heb. En gewoon ja, een liefdevolle opvoeding gehad.
Dus ja, dat is heel prettig. Ja, en deze, die Dear Mama, dus eigenlijk speciaal voor je moeder. Ja. Want die heeft zich helemaal uit de naad gewerkt,
begrijp ik. Ja, ik kan er niet zeggen van, ik ben op de radio geweest en ik heb niet even überhaupt een shout-out gegeven naar mijn eigen moeder. Nee, het is wel echt waar. Wat ik al zei, uiteindelijk heeft mijn moeder en mijn vader ook op zijn manier, dus allebei op hun eigen manier, maar echt wel een centrale rol gespeeld in hoe ik geworden ben. En ja, ik bedoel, mijn moeder is niet per se de moeder van Tupac en geen Black Panther geweest. Ja. Maar het was niet altijd makkelijk. In de zin van, ook economisch niet altijd. Ik heb er wel bewondering voor.
Hoe bedoel je?
Het leven van alleenstaande ouders kan wel heel zwaar zijn. Omdat je gewoon een partner mist. En het leven wat je ooit had gepland is gewoon anders gaan lopen.
Ja.
Nou, en ik zie wel, en ik weet niet of mijn broertje en ik ook altijd de makkelijkste kinderen waren. Dus ik waardeer en respecteer het wel echt heel erg. Ja. Het geduld vooral.
Ja, was je kreng, ja? Was je klier?
Ik was tot groep 5. Vooral echt, was ik gewoon echt niet leuk. Een beetje de klas aan het terroriseren de hele tijd.
Ja.
Op een gegeven moment ging ik dus een groep overslaan. Groep 6. En toen kwam ik groep 7 op een andere school, dus in Delft terecht. En alle jongens daarvoor waren het jaar ervoor blijven zitten. Ja. Dus die waren allemaal 2 jaar ouder. Dus ik was 9 en dan kwam er met jongens van 11 en 12. Dus toen ben ik een beetje op mijn plek gezet van oké, even rustig aan. Toen ben ik eigenlijk helemaal opgeleefd. Hele rustige en aardige jongen geworden, zeg maar. Dus ik was geen vreselijk kind. En ik heb echt een toprelatie met zowel mijn broertje als mijn moeder en mijn vader. Ja. Maar goed, die dankbaarheid die is wel belangrijk.
Als ik door je lijstje met muziek heen scroll, zie ik vooral heel veel linken naar rassenproblemen.
Ja.
Waarom?
Ja, ik besefte me dat eigenlijk ook pas toen ik de lijst even achteraf bekeek.
Kijk hoor.
En ik ben eigenlijk helemaal niet iemand die de hele tijd alleen maar daarover praat. Dat valt eigenlijk heel erg mee.
Bob Marley, ook een beetje de geboorte van mijn interesse in de situatie van de zwarte bevolking in de VS en in de Cariben.
Ja.
Even kijken. Mascanada, Black Eyed Peas staat ertussen. Het feit dat er zoveel culturen gemixt waren is iets verder. Maar goed, we zitten ook tegenaan.
Ja.
Even kijken. A Change Is Gonna Come, die wil ik zo draaien. Is jouw favoriete nummer alle tijden? Emotioneel verhaal, maar is ook weer gelinkt aan de Civil Rights Movement in de VS.
Ik denk dat het een combinatie is. Ik denk dat natuurlijk, het speelt wel mee dat je zelf ook wel in die zin twee verschillende achtergronden hebt. Dat je wel ook gevoel hebt bij wat daar gebeurde.
Ja.
Maar ja, wat heb ik met de situatie in de VS te maken in de jaren 60? Zeg maar
waarom spreekt dit je zo aan?
Ik weet dat.
Want ik ben nu pas de helft van de lijst, omdat ik denk, ik ga niet alles doorlezen. Klopt, maar er zit veel meer tussen.
Ja, toen ik de lijst wilde maken, dacht ik, ik wil een mooie balans. En dat laat zien dat ik een heel divers persoon ben. Ik wil Coldplay, ik wil U2. Uiteindelijk, they didn't make the cut. En uiteindelijk is deze lijst geworden.
Ja.
Ik denk dat het onbewust gewoon toch wel, dat klinkt wel een beetje gek misschien, maar wel een beetje herkenbaar is. Ik ben niet zelf ooit zo gediscrimineerd als een Martin Luther King in zijn tijd. Maar of überhaupt mensen die in die tijd leefden. Maar je merkt wel gewoon de, gewoon een beetje dat je anders voelt of zo, denk ik. En ik vind het al überhaupt ongemakkelijk om maar heel erg zo over te praten. Want in principe heb ik niet het gevoel dat ik een hele slechte situatie zelf heb.
Maar
in Nederland. Maar het zijn wel dingen die me toch aanspreken op een bepaalde manier.
Maar hoezo? Wat dan?
Nou ja, ik denk dat het ten eerste ook wel komt door wel mijn vader, die daar heel erg veel mee bezig was. En
met discriminatie en anders zijn?
Dus in de zin van, we zijn helemaal geen zielige mensen of zo, maar en mijn vader ook helemaal niet. Maar wel, wel gewoon als Afrikaan naar Nederland gekomen en daar wel gewoon een bepaalde ervaring gehad in het land, die niet iedereen heeft, zeg maar. Dus
Hoe bedoel je?
Heeft hij wel discriminatie meegemaakt ook en wel je anders voelen en buitengesloten voelen. En als je dan een film ziet over, weet ik veel, Malcolm X of zo, dan is het niet de situatie hetzelfde, maar wel een bepaald sentiment wat je wel soort van kent op een bepaalde manier.
Ja.
En ik vind het ook wel gewoon een heel interessant onderwerp als je kijkt naar hoe er mee werd omgegaan. Dus er werden verschillende oplossingen geboden. En dan natuurlijk altijd een beetje, Martin Luther King was dan van de peace, love and unity en kumbaya, we gaan met z'n allen vergeven. Dat is dan een beetje een karikatuur natuurlijk. En als je iemand zoals Malcolm X die dan heel erg, dat was ook zo'n burgerrechtsleider.
Echt activist.
Ja. En die ook in de Franse begintijd echt best wel dingen zei van,
dat mag af en toe wel harder zijn om in het midden uit te komen.
Ja,
zelf.
En dat zijn wel echt dingen. Ik bedoel, we hebben niet dezelfde problemen als in Amerika toen, maar we hebben natuurlijk wel ook problemen in onze samenleving. En het is dan wel interessant om te denken, wat is dan de juiste aanpak erin? En zo Malcolm X die dan wel echt zegt van, by any means necessary, we hebben onze rechten en we hebben al te lang gewacht.
Ja.
En we zijn begonnen aan slaven en we zijn nog steeds maar langzaam naar boven aan het klimmen.
Ja.
Ja, ik snap het gevoel wel. En ik denk zo Martin Luther King, waarvan ik uiteindelijk wel heel erg respecteer hoe hij zich heeft gedragen. Ik zat, wel grappig misschien even te vertellen, ik zat in een taxi in New York terug naar de airport. En ik zat daar met een man in de, was dus ook een zwarte man. En die uit New York. En die begon meteen ook helemaal over die dingen te praten met mij. En ik dacht, oké, nou, het zal wel. Maar die zei op een gegeven moment ook van, nou, uiteindelijk, we vinden Martin Luther King een held. Maar Martin Luther King is een held omdat de blanke man, zeg maar, wat hij dan zei, ja, hem heeft geaccepteerd omdat ze anders bang waren dat die Malcolm X een soort rassenoorlog zou gaan starten, zeg maar. Dus ja, in die zin is het ook wel interessant om te zien, nou, wat, misschien dat het elkaar aanvult, juist die softe aanpak en die harde aanpak. Dus dat, ik vind het ook gewoon een interessant onderwerp.
Ja? Ja. Maar wat zou je kiezen? Hard of zacht?
Ik denk dat je uiteindelijk...
Malcolm X of Malcolm,
ja,
Martin
Luther
King?
Malcolm X heeft ook verschillende fases gehad. Hij is, en Martin Luther King is ook niet alleen maar een soort knuffel.
Nou, oké, maar goed. Even
als we het zo scherp stellen.
Even scherp stellen.
Ik denk dat het wel een beetje in mijn aard ligt om toch wel, dan misschien voor de harde kant, iets meer te gaan. Maar als ik het puur objectief bekijk, denk ik dat je... uiteindelijk moet je een probleem oplossen, maar je moet ook naar de lange termijn kijken. En je kan heel hard tegen dat probleem ingaan en heel hard je tegen afzetten. Maar uiteindelijk moet je wel in zo'n land verder met elkaar leven. Dat klinkt heel pijnlijk, maar dat is wel gewoon hoe het gaat. Ja. Ander nummer staat niet in deze lijst, van J. Cole. Daar is ook een rapper en daar heeft hij daar ook over. En dan zegt hij, we hebben het telkens over revolutie en over revolution, maar wat krijgen we ervoor terug? Dus we zijn alleen maar boos en straks hebben we de strijd gewonnen. Ja. En dan worden we zelf de oppressor, zeg maar, wordt er dan wordt gezegd.
Zwarte Piet wel of niet?
Oh joh, nee.
Ja, nee, ja. Dit is exact...
Niet over uitlaten, ik als jongen of tegenwoordiger. Nou ja, dat is sowieso... Zwarte Piet in de VN is natuurlijk al...
Dat zeg je alleen als je een mening hebt. Dat ik je eigenlijk niet over uit mag laten.
Ik kan er wel iets over zeggen in die zin. Dat is dan wel hoe ik als persoon spreek. En ik zit hier nu niet als jongen of tegenwoordiger dit te vertellen. Ten eerste, toen ik weer hoorde wat aan mijn dokken was gebeurd, zat ik dus in Senegal. En je zag ze op de NOS staan. Tienduizenden mensen de straat op Zimbabwe. Mugabe gaat misschien weg. En onder dan Zwarte Piet, de demonstratie in Dokkum. Dat ik ook wel een beetje zoiets had van, ja jongens, ik snap helemaal de pijn en het gevoel wat er speelt. En ook wel het behouden van de traditie. Maar het is ook niet, er gebeuren nog wel andere dingen op de wereld die ook wel onze aandacht verdienen, denk ik. Maar goed, de discussie is er en die moet opgelost worden. En ik denk ook wel dat er terechte punten zijn. Ik denk, als je het gewoon ook een beetje objectief bekijkt, uiteindelijk moet je wel toe naar een moment waarin je een vorm vindt waar iedereen zich in kan vinden.
Ja. Maar dit is allemaal heel diplomatiek.
Ja.
Dat is mooi, maar wat vind je zelf?
Ja,
want als het gaat om de Martin Luther King's en de Malcolm X's.
Nou ja, nu... Kijk, dat is dan hoe ik vind hoe ermee wordt omgaan in Nederland. Ik denk dat het soms nodig is. En dan hebben we natuurlijk zo'n Sylvana Simons gehad en een Quincy Cario, die best wel pittig erin gingen. En ook niet per se de meest likable mensen zijn voor veel Nederlanders, denk ik. Maar die zetten wel iets op de kaart. Uiteindelijk is het dan ook wel de kunst om ook de mensen aan het woord te laten die gewoon in principe ook misschien wel dezelfde uitkomst het liefst willen, maar gewoon dat op een beetje een meer begrijpelijke of diplomatieke manier kunnen vertellen.
Ja.
Om uiteindelijk ook succes te behalen. En dan zou je zo'n reactie krijgen van Sylvana Simons van, ja, maar ik ben er niet om aardig gevonden te worden en ik heb mijn mening, ik heb mijn recht. En dat heeft zij daarin natuurlijk ook wel gelijk in. Alleen, ja, je wil uiteindelijk ook de situatie veranderen. En als je doel is dat je Zwarte Piet wil aanpassen dat alle kinderen er wat mee kunnen, ja, dan moet je daar ook wel...
Doel heiligt de middelen? Of dus niet eigenlijk?
Nou ja, je moet gewoon de goede middelen gebruiken om je doel te halen. Dat is het meer.
Het meest diplomatieke wat ik heb gehoord.
Ja, nee, ja, ik merk aan mezelf ook wel dat ik dan ook toch wel snel dat soort dingen begin te zeggen. Maar ik vind het gewoon
het idee wat ik een beetje heb is, als ik niet Zwarte Piet had gezegd, had je gezegd, mag best wel een beetje stevig zijn. En ik noem het Zwarte Piet en je begint meteen in het midden te zoeken. Maar ik geloof dat je allebei ook echt vindt.
Omdat ik ook wel echt wel... Ik bedoel, ik ben zelf ook opgegroeid met Zwarte Piet.
Ja, je bent allebei. Je hebt een Nederlandse moeder en een... moet ik het goed zeggen? Somalische vader.
Ja, en ik denk dat je...
Dus je kent in die zin allebei de...
Ik ken allebei de
kanten.
Ja, en dat klopt. En ik denk dat ik ook echt helemaal begrijp van... Zwarte Piet, wat heeft dat nou te maken met slavernij?
Ja, geloof je? Ja, is dat echt iets wat je echt begrijpt?
Mijn hele familie viert het gewoon op die manier. En alle andere mensen eromheen, die denken dat ook.
Heeft jouw vader zich ooit gediscrimineerd gevoeld met Zwarte Piet? Of heeft hij dat ooit ongemakkelijk gevonden?
Dit is op geen enkele manier
een argument voor of tegen. Maar ik ben even benieuwd.
Goeie vraag. Ik heb nooit heel erg uitgebreid van hem besproken.
Nee.
Ik denk dat hij meer zoiets had van, oké, ik ben in dit land gekomen. Ik vind dat een gekke traditie.
Ja.
Maar
toch wel. Dus hij heeft wel iets.
Kijk, wat we ook niet moeten. Het is ook. Dat is echt puur. Denk ik ook wel een beetje objectief. Bijna elk land vindt het echt super raar.
Ja.
Dus als ik bij de VN ben en ik moet erover praten.
Ja dan.
Je wordt er gewoon mee geconfronteerd van. Hé, je hebt toch wel dat rare feest. Dus in die zin denk ik ook wel. Zou Nederland ook wel sieren om dan misschien ook even een stapje terug te doen. Ja. En zeggen: oké, misschien zijn onze tradities ook wel een beetje gek. Want we zijn ook wel het land wat dan ook weer als eerste naar een ander land toe gaat en zegt: je moet dit veranderen.
Ja. In IJsland eten ze beschimmelde haaienpenis. Vind ik ook raar.
Dat meen je niet.
Ja, 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 of Schotland of zo. Ja, ja. Dat is echt waar. Ja. Ja,
dat is nog heftiger.
Goed, maar op zich gaat het... Ja. Nog heftiger zeg jij. Ja. Ja, kijk, op zich gaat het ook niet over wel of niet. Maar maar ik vond, ik was benieuwd welk kant je op
ging. Ja, en ik had eigenlijk van... Ik dacht misschien dat hij die vraag stelde.
Oh ja, echt?
Sinterklaas, ik dacht, ja, ik kan ook zeggen... Ja, ik ga me niet over uitlaten, maar... Ja, uiteindelijk moeten we daar toch gewoon over kunnen discussiëren ook. En,
nou, vind ik wel. En laat ik wat dat betreft... Nee, ik wil je eigenlijk niet zoveel over zeggen. Omdat ik... Volgens mij moeten we deze discussie... zijn er genoeg meningen in deze discussie. Het is mijn mening op geen enkele manier van toegevoegde waarde op de rest. Ik vind het heel mooi. Ik vind het een mooi gesprek om te hebben. Nou ja, kijk. Het ding is dus dat ik ook allebei de kanten wel begrijp. En dat ik weinig mensen spreek die aan de ik wou zeggen, weinig mensen spreken die aan de pro-Zwarte Piet kant zitten, of juist aan de andere kant, anti-Zwarte Piet.
Ja.
Maar dat is niet helemaal waar. Ik spreek best wel veel mensen die anti-Zwarte Piet zijn.
Ja.
Maar waarvan ik altijd denk, ja, ik weet niet of je dit nou echt vindt, of dat je meelult omdat het makkelijk is. Omdat de mensen om je heen het ook doen, precies, zeg maar.
Precies. Nou, dat is misschien de laatste keer over wil zeggen. Ja. Dat heeft niet met deze discussies te maken, maar wat je wel ziet, is dat er onder, denk ik, bepaalde bevolkingsgroepen in Nederland wel soms een beetje irritatie begint te ontstaan van dan zegt ze dus gezeur. Ik vind het Zwarte Piet geen gezeur. Ik vind het een terecht punt dat er gemaakt wordt. Maar
ik vind het heel eerlijk gezegd niet eens belangrijk of je het terecht vindt of niet. Op het moment dat iemand, ja, dat is inderdaad iemand ergens een probleem mee heeft, ja, dan praat je erover als volwassen mensen.
Dan praat je erover. En ik denk, maar ik denk je hebt zeg maar bepaalde kringen. Je ziet ook dat lijkt of iets heel anders is, maar Trump is natuurlijk verkozen in de VS. En je hebt dus gewoon bepaalde kringen die wel echt een beetje dat politiek correcte gewoon zat zijn. Want het moet allemaal maar aangepast en het moet allemaal maar netjes en genderneutraal. En zijn dingen die in principe niks met elkaar te maken hebben. Ik bedoel, genderneutraal is een toiletten is ten eerste ook niet, vind ik, de belangrijkste discussie, maar wel waard om over te praten.
Ja.
En ook weer iets heel anders dan Zwarte Piet. Maar in de beleving van veel mensen is dat een beetje iets wat ze wordt opgedrongen vanuit Nederland, dan vanuit de Randstad en in de VS dan vanuit de twee kusten die je hebt, zeg maar, daar wat meer rijke mensen wonen.
Ja.
Dus je moet wel ook altijd bewust zijn van de reactie die je kan losmaken.
Ja. Ik heb zelf altijd het idee dat als... Nou, misschien niet Quincy Gario, want die is wel echt wel heel heftig. En, zo, en ook de mensen die gasten op de snelweg hebben tegengehouden zijn ook wel hele heftige mensen. Maar ik denk dat als je iemand pakt die net iets minder extreem is dan die twee, in een kroeg zet s'avonds met een bakkie erbij, dat ze aan het eind van de avond... Nou, misschien niet eens zozeer van standpunt veranderd zijn, maar dat de een zegt, weet je wat, omdat jij er een probleem mee hebt...
Ja.
Doe ik even tandjes minder. Weet je, want we zijn allemaal mensen en het is allemaal goed. Maar dat is het hele ding, toch? Dialoog.
Ja.
Lullen met elkaar.
Ja,
of zie ik dat verkeerd?
Nou ja, ik zit natuurlijk in het bolwerk van de media. Ja, ik vind altijd makkelijk om te zeggen, het is schuld van de media. Maar wat daar natuurlijk wel zo is, dat is een vaak gehoord argument, wat wel met je klopt. Kijk, wie zet je aan tafel ook bij zo'n debat?
Ja, en dat zijn altijd de mensen met de grootste bek.
Ja.
Zowel links als rechts.
Het gaat echt over elk onderwerp, zie je hetzelfde. En dan zie je ook vaak mensen waarvan ik denk, vanuit welke expertise of zo praat je hierover? Je bent, weet ik veel, je zegt maar wat eigenlijk.
Ja.
Dus dat voedt een debat. En omdat je natuurlijk wel ziet dat je in Nederland... Ja, dat is
maar ook wel goed, zonder Quincy Gario, hoe grote pannenkoek ik het ook vind... Want ik vind hem echt een polariserend figuur. En dat vind ik altijd erg. Ik vind dat mensen bij elkaar moeten komen. Niet verder van elkaar af. En ik heb niet het idee dat hij mensen dichter bij elkaar brengt. Dat vind ik moeilijk. Maar lullen is lullen. Hij heeft het wel... Door hem hebben we het hierover.
Ja.
En dit is, als het dan gaat over de Malcolm X's, het is dan in zijn moeilijke fase.
Ja.
Het is wel, hoe verder het extreem, hoe meer in het midden in zekere zin.
Ja, dat klopt. En dan uiteindelijk is het dan ook wel de kunst als samenleving om dan ook echt wat een oplossing te komen. Ja. Ik heb nu niet het idee dat per se lukt, helaas. Sommige steden gaan het veranderen en het wordt wel een beetje aangepast. Maar je ziet echt wel dat mensen echt heel boos over zijn, wat me ook wel een beetje verbaast. In de zin van boos zijn dat het wordt veranderd. Ja, kijk, ik zie helemaal de waarde in van de mensen die het even tegenaan schoppen, zeg maar. Ja. Maar, en los van Quincy Gario, ten eerste moet dat wel oprecht gebeuren. Je hebt ook mensen die inderdaad gewoon alleen maar aan het provoceren zijn.
Ja.
Ja, en je moet ook wel, uiteindelijk wat ik zei, ook wel nadenken over hoe je uiteindelijk naar je doel wil bereiken. Ja. En goed, los van deze discussie, ik denk dat er heel veel over te zeggen valt.
Ja, god, nee.
Het zou mooi zijn als we er inderdaad wat meer... En het is ook interessant om over na te denken... Hoe kom je dan wel tot een platform of een manier... waarin je gewoon wat meer gematigde stemmen...
Kijk, je bent jongerenvertegenwoordiger.
Ja.
Dit zou ik typisch iets vinden voor een jongerenvertegenwoordiger. Even afgezien van radicalisering. Ja. Maar dit is een ding.
Ja.
Ook onder de jongeren, denk ik. Of misschien, en dat vermoed ik eigenlijk... Ik denk dat als je naar 100 middelbare scholen gaat... daar een polletje doet van, joh, wat vind je hier eigenlijk van?
Ja.
Dat 90% van de mensen van jouw leeftijd, van ons leeftijd, zeggen, joh, in Simmer mag ik laten, joh.
Nee, klopt.
Al is die paars. Ja. Kan mij het schelen, joh. Regel het. Nou ja, zou ik een mooie...
Ja.
mooi ding vinden.
Ja, ik denk in die zin dat de jongeren wel wat meer potentie hebben om bij elkaar te komen dan de oudere generaties.
Weet je wel, inderdaad. Dat, ja. Weet je wel.
Ja, ik wilde, ja, we begonnen hierover omdat Sam Cooke erin zat in je lijstje. Change is gonna come. Ja. Maar ik wil eigenlijk eindigen met deze, want het is ook Get Verderi alweer tijd.
De tijd vliegt,
jongens. Maar als er iets volgens mij van toepassing is op onder andere het gesprek wat we hebben over Zwarte Piet, maar over het algemeen ook. Is het deze? En zo had je het ook verwoord in het lijstje wat je had doorgestuurd, namen. Om wat te eindigen op een meer positieve noot. Uiteindelijk brengt hij een boodschap van hoop. Een positieve boodschap. Ik heb het over Kendrick Lamar. En All Right.
All's my life I has to fight, nigga. All's my life I hard times like, yeah. Bad trips like, yeah. Nazareth, I'm fucked up, homie, you fucked up. But if God got us, then we gon' be alright. And when I wake up, I recognize you looking at me for the pay cut. Bahamas, I be looking at you from the face down. One Mac 11, even boom with the bass down. Skimming, and let me tell you about my life. Painkillers only put me in a twilight. With pretty pussy and Benjamin is the highlight. Now tell my mama I love her, but this what I like, Lord knows. 20 of them in my Chevy, tell them all to come and get me. Reaping everything I sow, so my karma come in heaven. No preliminary hearings on my record. I'm a motherfucking gangster, silence for the record. Tell the world I knew it's too late. Boys and girls, I think I've gone crazy. Trying to sign my face is all day. Won't you please believe when I say, when you know we've been hurt, been down before. Nigga, when our pride was low, looking at the world like, where do we go? Nigga, and we hate po-po, wanna kill us dead in the street for sure. Nigga, I'm at the preacher's door. My knees getting weak and my gun might blow, but we gon' be alright. Motherfucker, you can live at the mall. I can see the evil, I can tell it. I know it's illegal, I don't think about it. I deposit every other zero, thinking of my partner. Put the candy, painting on a Rico, digging in my pocket. Ain't a profit big enough to feed you. Every day my logic, get another dollar just to keep you in the presence of your Chico. Ah! I don't talk about it, be about it. Every day I see cool. If I got it, then you know you got it. Heaven, I can reach you. Pet dog, pet dog, pet dog, my dog, that's all. Pick back and chat, I trap the back for y'all. I rap, I black on tracks, so rest assured. My rights, my wrongs, I write till I'm right with God. When you know, we been hurt, been down before. Nigga, when our pride was low, looking at the world like, where do we go? Nigga, and we hate po-po, wanna kill us dead in the street for sure. Nigga, I'm at the preacher's door. My knees getting weak and my gun might blow, but we gon' be alright. In my prayers,
I remember you was conflicted, misusing your influence. Sometimes I did the same.
Spoken word dingetje op het einde van Kendrick Lamar. Ik weet niet helemaal waar het vandaan komt. Weet jij dat, Elian? Wat dat hele ding is. Hij doet het over het hele album. Dit.
Screaming in the hotel room.
Ja, dat is Ik
hoor wat je bedoelt. Er waren verschillende theorieën over. Ik was sowieso op een gegeven moment toen zijn laatste album uitkwam. Damn. Ik was echt als een soort conspiracy theorist. Gewoon alles aan. Want er was dus dat idee dat er nog een album daarna zou komen, zeg maar. Ja. Dus ik had echt alle theorieën gelezen. Ik weet ook niet meer wat ik moet geloven erover. Maar dit specifieke stukje tekst weet ik niet.
Dit komt van het album To Pimp a Butterfly. En aan het eind van elke tekst doet hij een regel. En steeds, van een ja, dicht, een verse, een song, hoe je het wil noemen. En elke, na elke track komt er een regeltje bij.
Ja.
En in de computer staat het altijd onafgeknipt. Dus ja, als de track klaar is, zit je al midden in dat stuk. Elian, ik had hier nog wel 2 uur kunnen zitten. Je bent jongerenvertegenwoordiger naar de VN toe. En ik doe ze de groetjes daar.
Zeker, zou ik doen. Komt goed.
Ik vond het fucking vet dat je er was.
En dankjewel, ik,
ja, ik hoop je nog eens een keer te zien.
Ja, ik ook, zeker.
In een diplomatenfunctie misschien wel, misschien niet.
Je weet.
We gaan het merken. Elian, dankjewel.